Wat voor weer wordt het straks in Den Haag? Slaan de golven hoog over het duin? Ligt het Binnenhof dan veel te laag? Wordt Park Zorgvliet een drijvende tuin? Den Haag in 2050. Hoe ziet onze stad er dan uit? Wat is dan het Haagse klimaat? Een verkenning met markante mensen langs markante punten in onze stad. In Straatwijs 2050.
Je hebt er straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist de stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Welkom, mijn naam is Marcel Verhek. En vandaag ben ik, zoals altijd, met mijn grote vriend Theo Bolleman.
Ja, Marcel.
Dag Theo. En we zijn te gast Theo bij Gita Beets.
Dag, hallo.
Gita. Dag Gita.
Hallo,
ja, Theo. Gita. Helemaal opgewekt is ze, uiteraard natuurlijk. Dat zal je dan toch nog verbazen.
Opgewekt uit de doden.
Uit de doden, want zij is namelijk begrafenisondernemer. Mogen we dat zo zeggen? Jij moet uitvaartondernemer ze zeggen. Hè? Het bedrijf heet de Betrokken Uitvaarten. Die doet het samen met je zus Cardi. En wij gaan het hebben over Den Haag in 2050. Daar heb ik ook een prachtige jingle voor gemaakt. Let op, daar gaat-ie. De Haag in 2050. Die gooien we er in het begin altijd een beetje in. Dan weet je tenminste waar het over gaat. Maar we gaan het hebben over jouw werk. Over hoe dat in de toekomst in Den Haag zal gaan. Hoe het nu gaat. En we gaan het ook hebben over een plek die daar nauw mee verbonden is. Die hier ook niet zo ver vandaan is. Dat is Oud-Eikenduin. Hele mooie begraafplaats. Daar gaan we het over hebben als we het hebben over een plek in Den Haag. Maar voordat we jou aan de tand gaan voelen. Over al deze wederzwaardigheden. Ga ik eerst eens even iets vertellen over mijn herinneringen en ervaringen met Oud-Eikenduinen. Oud-Eikenduinen is een prachtige begraafplaats. Ik kom er een aantal keer per jaar. Mijn ouders en mijn zusje wonen er. Mijn vader sinds 1989. Mijn moeder sinds 2000. En mijn zus is er al enige tijd geleden naartoe verhuisd. Ze liggen in hetzelfde perk. En dan liggen of lagen daar nog wel meer bekenden in de buurt. Evenals veel beroemdheden die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Louis Couperus natuurlijk, althans zijn as, met een markante zuil als monument. Maar ook de oude Drees en de nog oudere Abraham Kuyper. En ook de koning van het tweede leven, boekhandelaar J. de Slechte, rust hier. Evenals cabaretier Willy Derby en Nobelprijswinnaar Jan Timberg. Ik kom er in alle seizoenen. Als je vanaf Stadsmeridiaan Laan van Meerdervoort de Laan van Eik en Duinen inslaat, dan rijd je langzaam de verstilling in. Bij de Mient houdt de bebouwing op. Links is nog een kinderboerderij en rechts een koffiehuis. En dan zijn het bomen en graven. Door het hek en daar ligt het. Daar ligt, achter een rustgevend vijvertje, de aula. In het jaar dat mijn vader ten graven werd gedragen, heeft de klok van de aula heel lang stilgestaan. Symbolisch, dacht ik. Maar op zekere dag liep die weer. De klok, wel te verstaan. Ook de jaargetijden zorgen ervoor dat de tijd in deze enclave van eeuwigheid voelbaar is. En voor wie af en toe wil verdwalen, is Oud-Eikenduinen een fraaie plek. Als je de uitgang nog maar wel op tijd weet te vinden. Want leven en dood komen in deze vruchtenbuurt bij elkaar. Zeker voor Gita Beet, samen met haar zus Cardi, de vrouwen achter Betrokken Uitvaarten. Persoonlijke zorg en wensen in die moeilijke dagen en daarna staan voorop. Gita woonde ook lang hier in de buurt en kent de begraafplaats goed. Vandaar dat wij aan haar durven vragen. Hoe vaart Den Haag uit in 2050? En dan natuurlijk niet tegen elkaar, maar gewoon de dood in 2050. Wat denk je, Gita? Bestaat die nog dan?
Nou, het zou vreemd zijn als het zo op zijn zou houden. Dan was er iets vreselijks gebeurd.
Er trok iets beteuterds over je gezicht.
Allemaal invriezen. Wat?
Ja, nou ja, goed. Maar gaan we het straks allemaal over hebben. Eerst eventjes, dat moeten we altijd vragen. En in dit geval is het een beetje raar, want wij kennen elkaar al heel lang. We hebben luisteraartjes, we hebben nog bij elkaar in de box gelegen, zo wil het verhaal. Ik beschouw haar als een soort van reservezus van mij. Maar goed, desalniettemin heeft zij een heel interessant leven geleid. En nog steeds. Waarvan wij natuurlijk wel even willen weten... waar heeft zich dat zijn oorsprong dan gevonden? Hè? Want dat vragen we altijd aan het begin. Kom je van het zand? Dan ben je een
Hagenaar.
En kom je van het veen?
Ja, Genees.
Ja, maar wij hebben dan een andere definitie. Dus als je hier geboren bent, ben je een Hagenees. Ja, we weten het al, maar eventjes opbouwen, spanning. Okay. Een Hagenees als je hier geboren bent, een Hagenaar als je hier mag wonen. Nou ja,
Gita. Import.
Wat?
Import. Dan ben je een Hagenaar.
Ja, maar dat ben jij niet, toch?
Nee, ik ben een Hagenees. Ja. Ik ben hier geboren en getogen.
En waar ben jij geboren?
Ik ben in het Statenkwartier geboren.
Ja, nee, ja, iets preciezer graag.
Preciezer, de Franse Mat. Nee, ik ben niet geboren in de Franse Mat.
Nee, dat zeker niet.
Ik ben geboren...
De Statenlaan, denk ik.
Nee. Mijn ouders woonden in de Noorderbeek-Dorstraat.
Oh, kijk.
Op een zolderetage.
Oké.
Okay. Toen ik werd geboren. Maar ik ben geboren in een kliniek. Ik weet alleen niet meer welke.
Maar wel in Den Haag.
Maar wel in Den Haag.
Precies.
En begonnen op die zolderetage als een babytje.
Ja,
oh. En toen naar de Statenlaan verhuisd.
Ja. Ja, kijk, en vanaf dat moment lopen onze levens, Theo, al enigszins parallel. Gita en ik sprongen vroeger van de trap af in de kelder aan naar de verwarmingsbuis. En vielen dan ongenadig hard op onze bibjes. En maar Gita die is erin doorgegaan. Die is heel erg lenig. Dus wij kwamen ook op dezelfde lagere school terecht.
Zelfde klas.
Zelfde middelbare school ook.
Ja.
Het is bijna eng om eng van te worden. Maar toen op een gegeven moment zijn we toch uit elkaar gegaan. Dat kan niet anders.
Ja, dat was zo.
Ja.
Een hele andere richting.
Ja, dat speelt zich allemaal in Den Haag af. Je bent ook hier naar school geweest volgens mij in Den Haag.
Ja, ik heb hier de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan daarna.
Oh.
Ja, na het VCL.
Wat was jouw sterke aspect van de lichamelijke opvoeding?
Nou, ik denk niet dat er één was waar ik echt heel erg in uitblonk.
Ja, jij was heel goed.
Want een beetje gymnastiek.
In turnen was je heel goed.
Ja, er waren er bij die veel beter. Ik was een hele middelmatige sporter, laat het zo zeggen.
Maar je vond het wel vreselijk leuk.
Ik vond het fantastisch leuk. Okay. Ja,
het was hier natuurlijk in de Vogelwijk, daar was het.
Ja.
En toen, op een gegeven moment ben je natuurlijk ook op kamers gaan wonen, neem ik aan.
Ook, in die periode heb ik met een vriendin samen gewoond.
En welke, waar heb je ook allemaal gewoond allemaal?
In de Galileestraat heb ik gewoond. En in de Jouwbordstraat of Joubertstraat, hoe je maar wil uitspreken.
Oh ja, in de Transvaal.
Chique, hè, Transvaal.
Ja, ja.
Ik heb in de Keplerstraat gewoond een tijdje. Ik heb bij de Theresiastraat even gezeten. Ik ben op de Frederik-Hendriklaan. Op de Frankenslag heb ik gewoond, de Frederik-Hendriklaan.
Kijk eens aan.
En dan hier de Vruchtenbuurt ook nog.
Ja, je hebt flink van Den Haag geproefd. Maar je bent ook buiten Den Haag geweest, weet ik toch ook wel. Je hebt lang gereisd ook.
Ja. Ik heb een aantal reizen gemaakt, de eerste door Noord-Afrika een heel aantal maanden. En toen een reis door Europa, dus door Europa gelift naar Turkije en daar rondgereisd. En uiteindelijk in Israël beland, een maand of vijf. En daarna ben ik een jaar in Nieuw-Zeeland geweest. Nou, zo. Ongeveer.
Dus je hebt wel iets van de wereld gezien?
Ja. We waren toen en later dan heb ik vakanties gedaan natuurlijk. Maar dit waren de langere reizen.
Precies. Ja. En je was dus opgeleid tot het gymnastiekjuf.
Ja, dat heb ik nooit gedaan.
Dat heb je nooit gedaan. Nee, wat deed je dan? Nee. Gewoon reis, werk en doen dan als je dan onderweg bent, ergens werken?
Ik deed allemaal bij wat ik maar kon krijgen. Mosselen, schoonmaken, iets met computers af en toe. Op de kibbutz natuurlijk gewerkt.
Ja, en jij hebt later in informatica gezeten.
Later heb ik in de informatica gezeten.
En toen is er op een gegeven moment, we gaan natuurlijk nu even wat sneller door.
Ja.
Toen is er op een gegeven moment gekomen dat je dacht van, hey, ik ga eens begrafenisondernemer worden.
Ja, dat was rond 2008 ongeveer. Na het overlijden van mijn beide ouders. Die zijn vrij snel na elkaar overleden. En die zijn ook allebei begraven op Oud-Eik en Duin.
Zeker.
Niet ver van Mirjam en je ouders.
Ja, mijn ouders en mijn zus. Ja, ja, precies.
En toen heb ik, ik werkte al 20 jaar bij de Raad van State toen. En dat vond ik een beetje, dat was hartstikke fijn, want ik had een geweldige baan. Alleen, als je 20 jaar ergens zit, dan heb je wel heel veel, komt er wel heel veel voorbij wat je al een keer gezien hebt. En op een dag las ik een artikel in de krant over een uitvaartonderneming in Amsterdam. De Ode was dat. En die had schreven zo'n geweldig, liefdevol stuk over het uitvaartvak, dat ik dacht, nou, dat wil ik ook.
Ja.
En zo is het gekomen.
Maar was dat ook doordat Joop en Riet, zoals wij ze noemden, jouw ouders, mm-hmm. Doordat die waren overleden, dat je dus dat hele proces meemaakte?
Ja, precies. Dat hele proces meegemaakt. En toen ik dat stuk...
Schilderde kist, kan ik me nog herinneren en alles.
Op een pick-up truck.
Ja, jouw kinderen die dat hadden gedaan en zo, ja.
En iedereen die langs kwam. Schilderde, ja. En die hebben op een oude pick-up truck verladen toen we op de dag van de uitvaart. En zijn we naar Oud-Dijk en Duinen gereden. En dat is ondersteund door een uitvaartonderneming. Maar toen ik dat verhaal over de ode las, toen dacht ik, het kan ook nog. Kijk, wij waren heel erg eigenwijs. En wij wisten wat we wilden. Maar als we nog wat meer creatieve ondersteuning hadden gehad, hadden we er misschien nog meer uitgehaald. En dat toen ik dat artikel las, toen dacht ik, van dat heb ik gemist. En ik zou dat eigenlijk wel willen brengen.
Ja, want dat is wel een gat in de markt. Is een beetje raar in deze branche.
Inmiddels
niet meer. Maar er zijn heel veel mensen die zich gaan toeleggen op hele persoonlijke...
Ja, zijn nu wemelt het ervan. Maar in Den Haag was het was een heel traditioneel bolwerk in 2008, 2009 toen ik begon. En er waren hier geen vrouwen. Er was één vrouw die had een uitvaartonderneming in Rijswijk. Dat was eigenlijk... Dus bijna Den Haag zat helemaal niets. Dus daar ben ik ingesprongen. Ik was de eerste en nu wemelt het ervan. Want er zitten hier in de buurt denk ik wel 6 of 7.
Ja, maar
gewoon alleen al een paar honderd meter van mij vandaan. Ja.
Ja. Heb jij een verklaring voor het feit dat... het is natuurlijk persoonlijker geworden. Het leven, het sterven. Mensen hebben grotere wensen. Misschien omdat ze niet meer naar de hemel gaan. Dat ze denken van nou dan maar hier nog eventjes. Ja, het is maar een schot voor de boeg hoor.
Dan maar hier nog eventjes wat.
Nee, dat je er een mooi feest van maakt. Dat is bijzonder. Niet bedrukt met natte cake enzovoort. En zo, maar.
Nou ja, die hele trend is eigenlijk ingezet ongeveer vanaf de jaren 90. Toen de AIDS-epidemie losbarstte.
Ja, ja.
Toen overleden natuurlijk ontzettend veel jonge mensen.
En ook expressieve mensen vaak.
Expressief. En die wilden gewoon alles op een andere manier vormgeven. En die hebben echt die hele markt, dat heeft die hele markt opengebroken uiteindelijk. Mm. En toen op een gegeven moment kon je ook vrij vestigen als uitvaartondernemer. Dat kon ook niet. Ik weet niet precies, maar ergens in de jaren 90 is dat gebeurd. En toen zijn daar vrouwen in dat ingekomen. Want daarvoor kregen die eigenlijk niet heel veel kans. Want die moesten allemaal bij een bestaande uitvaartonderneming.
Moesten jullie ook knokken om ertussen te komen of niet?
Die eerste vrouwen, die konden alleen maar in dienst van een andere uitvaartonderneming. Die konden zelf niks beginnen. En toen het eenmaal vrij vestiging werd, toen kon dat wel. En toen zijn er ook een heleboel... Toen zag je dat gewoon uitbreiden. En nu is het... Nu komen er steeds meer vrouwen in het vak. Sowieso, ook niet alleen als uitvaartondernemer, maar ook in de verzorging. Dat zag je ook niet in 2008, 2009.
Het was echt een mannenberoep.
En nu komen ook daar in die verzorging, de wat zwaardere kant van het geheel, komen ook veel vrouwen. Dus
we komen straks wel even over hoe zich dat heeft ontwikkeld en hoe zich dat gaat ontwikkelen. We hadden het al over, een van de mooiste begraafplaatsen van de stad ligt hier niet zo heel ver vandaan. Oud-Eik en Duinen. Nou ja, we hebben daar allemaal onze geschiedenis liggen. Maar er ligt nog veel meer geschiedenis. En daarvoor hebben we natuurlijk Theo meegenomen. Die als beschouwer van beroemde doden natuurlijk ons wel het een en ander kan vertellen over Oud-Eik en Duinen.
Inderdaad, toevallig een maand geleden nog op Oud-Eik en Duinen rondgelopen. En toen dacht ik, geschiedenis. Eigenlijk zou iedere geschiedenisleraar met zijn leerlingen eens heel rustig een paar belangrijke graven moeten bezoeken. En dan ook leren wat daar natuurlijk aan vooraf gegaan is en wat die mensen gedaan hebben.
Er is ook een wandelingetje, geloof ik, over die...
Ja, er is wel een route die je kan lopen met wat informatie.
Maar goed, het moet natuurlijk een hele rustige jongelui zijn, dus het kan niet op de jeugdige leeftijd. Maar goed, ik ben daar geweest...
Je hebt niet zoveel storingen van de mensen die daar zitten, hoor.
Nou ja, maar goed, er kan hoeft er maar één heel erg in beschouwend zitten na te denken over zijn ouders. En dan wil je geen...
Maak jij vaak lawaai mee, Gita, op een begraafplaats?
Nou, we maken zelf lawaai als we mensen begraven.
Ja, dan natuurlijk,
Dat
zijn een beetje de piekuren dan.
En de muziek, kan erbij zijn. En,
maar ik liep daar rond met Daniel Reewijk. En die is gepromoveerd op Pim Mulier, de sportpionier. En ik ga een nieuw boek schrijven over Jan Veit. En Jan Veit, was ook een enorme sportpropagandist. De Elfstedentocht dankzij hem onder andere. Hij wielrende. Maar hij werd ook publicist. En hij heeft ongelooflijk hoop boeken geschreven. En wij gingen op zoek naar het graf van Jan Veit. Er was iets bijzonders aan de hand. Hij overleed op Dolle Dinsdag 1944. En hij wou gecremeerd worden in Velsen. Dat was alleen maar één plek waar dat mocht in Nederland. Naar Velsen toe. Maar alle treinen waren door de Duitsers ingepikt. Dus toen moest er enorm geïmproviseerd worden. En toen heeft de zuster van deze Jan Veit aangeboden haar plek in het familiegraf af te staan. En dat familiegraf lag op de Oud-Rinker Duinen. Dus daar zijn ze toen die dinsdag...
Waar ze nog niet in lag.
Nee.
Oh nee, ja goed.
Nee,
ja.
Dat
is even opgestaan plaats.
Ja, god.
Ja, maar Jan Veit, ik snap dat er natuurlijk vaak flauwe grappen gemaakt worden over deze branche.
Ja, Jan Veit, nee, maar een fantastisch man. Hij is ook 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Tennisbond geweest. En hij is voorzitter van de Amsterdamse Hockeyclub geweest. Maar hij schreef ook nog vele, vele tientallen boeken over jeugdboeken, oudere boeken voor ouderen. Maar het bijzondere is, hij heeft ook een boekje geschreven over Jean-Louis Pissis. Die ligt notabene ook op Oud-Eek en Duinen. Gewoon 400 meter.
Weet je wie dat is?
Nee.
Pissis.
Dat is een van mijn voorgangers. Een hele beroemde cabaretier.
Cabaretier. Oh.
Die op tragische wijze om het leven is gekomen bij een crime passionnel op het Rembrandtplein.
Absoluut.
Is hij door een medeminnaar. Die wilde zijn vrouw.
Zijn vrouw had afscheid genomen van die man om met Pissis door te gaan.
Ja.
En toen heeft deze man, jij weet zijn naam heel goed.
Ja, Charco Kuiper.
Ja, die heeft toen dus dacht, weet je wat, ik schiet iedereen dood, maar ook mezelf.
Nou, hij heeft zich ervoor geworpen.
Ja.
Het was wel, en het is ook een enorme uitvaart geweest. Dat is voor jou wel interessant. Er zijn ook plaatjes van, heel Amsterdam stond op zijn kop.
Ja.
En hij heeft overigens na zijn schanddaad ook de hand aan zichzelf geslagen. Dus dat was dan nog weer een klant erbij.
Dat was een enorme sensatie allemaal.
Ja. Maar dat zou vergelijken zijn met dat je Toon Hermans neerschiet of zo. Zoiets,
of John Lennon.
Ja. Goed. Bijvoorbeeld, ja.
Maar het aardige is dat deze Pissis eigenlijk zijn carrière begon als cabaretier. Hij was journalist, maar met een andere journalist, Max Blokzijl, ook een vrij beroemde naam, gingen zij voor de lol levensliedjes maken en zingen op straat. Dus ze waren straatmuzikanten. En toen heeft Jan Veit, die dat verhaal van, die was ook journalist, die het verhaal van hun hoorde, heeft hij daar een boekje over gemaakt. Namelijk avonturen als straatmuzikant. Dus zo zijn die lui ook weer met elkaar in aanraking gekomen, veel pret samen gehad. En dat was eigenlijk omdat die levensliederen, ze noemden waren chanson, maar het begrip levenslied moest nog worden uitgevonden. Omdat die levensliederen zo aansloegen, is hij cabaretier geworden. Dat is heel kort het verhaaltje.
En dus op de meest heroïsche manier denkbaar.
Ja, in Amsterdam.
Uit het leven
gekleed. Amsterdam overleden op het Rembrandtplein, maar keurig hier op Oud-Eik en Duinen. En je weet, Oud-Eik en Duinen is het oudste monumentje nog van deze regio. Hè. Dat is dat kapelletje dat door Rooms-koning Graaf Willem II, hè, genoemd naar een voetbalclub,
Moet jij dat ook vertellen, Giet? Dat vertel je dat ook vaak over de ruïne en
dingen. Nee, want mensen zijn met het anders bezig.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat
nog even een historische rondleiding.
Ja, precies.
Even de jaartallen doornemen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen geïnteresseerd zijn in de plek waar ze. Waar de dierbare komt te liggen en waar je dan ook op bezoek gaat, bijvoorbeeld of zo. Dat het toch wel.
Het is natuurlijk een fantastische plek. Dat vind ik ook, het is echt een hele mooie begraafplaats. Maar de mensen die daar begraven worden, die hebben daar een band mee. Die hebben er gewoon iets mee. En die komen daar al regelmatig.
Ik heb het ook.
Ja.
Sterker nog, ik geloof dat er nog een plekje over is. Maar daar gaan we voorlopig nog maar even niet vanuit.
Ik zou nog even wakker blijven.
Maar we gaan het nu eens even hebben over... De Haag in 2050. Zoals de gang van zaken nu is, heb je een aantal begraafplaatsen. Oud-Eik en Duin is daar wordt veel begraven, neem ik aan. Is het vol daar? Of,
nee.
Dat niet?
Nee, graven die worden gebruikt en over het algemeen genomen na een bepaalde periode ook alweer geruimd. Als het niet hele bijzondere of interessante persoonlijkheden waren of gewoon... Als het niet meer betaald wordt. Ja. En dus komen er ook weer ontzettend veel plekken vrij. En begraven is toch in de regel redelijk duur als je een familiegraf wil kopen.
Hoe lang ligt een gemiddelde overledene?
Je moet minimaal 10 jaar bedoel ik, begraven liggen.
En hoeveel kost dat?
Het ligt een beetje aan. Je hebt verschillende soorten graven. Dus dat kan variëren van 1500 tot 5000 euro of zo.
Ja, en er zijn ook monumenten enzovoort.
Precies, en daarna moet je er dan nog een monumentje op zetten. Ja. Dus dat komt het dan nog weer bovenop. Dat kost ook weer geld.
Het is,
Dus het is, het is... In de regel is het wat duurder dan cremeren. Niet als je een algemeen graf...
Ja, want als we nou eens even... Jij bent de expert, hè? We weten hoe het nu gaat. We gaan eens even kijken hoe dat dan in 2050 wellicht allemaal gaat. Wat voor mogelijkheden heb je in die tijd, denk je, tegen die tijd?
Nou, tegen die tijd, er is nu een wet, komt een nieuwe wet op de lijkbezorging, waarin de mogelijkheid tot resumeren wordt opgenomen. Dat is eigenlijk het oplossen van het lichaam in water, op hoge temperaturen, met een stofje erbij.
Dat gebeurt nog niet?
Dat gebeurt nog niet, maar de wet die dat toelaat, die ligt klaar, of voor een groot deel klaar. En dit is ook al toe. Dus we weten dat als die wet uiteindelijk wordt goedgekeurd, of als die erdoor komt door de Kamers, dan gaat die van kracht. En dan zit het resumeren daarin, want dat staat nu al klaar.
Dus dan gaan we zeggen, we gaan oma oplossen.
Ja, we gaan oma oplossen. Dus dat is een nieuwe vorm van lijkbezorging.
Die heb je dus.
We kunnen nu begraven en cremeren. En je kan je lichaam nalaten aan de wetenschap.
Precies.
Maar dat zijn hele kleine percentages.
Ja. Ken ik ook die verhalen over cryoneren of bevriezen?
Dat kan nog helemaal, geloof ik, nog helemaal nergens. En hier ook niet. En dus dat is
science fiction.
Dit is science fiction.
Ja, dat is een soort... het kan wel, want het is een soort vriesdrogen.
Maar dan breekt het af uiteindelijk.
Ja, dan wordt het vergaderd tot een soort stoffen ook. Ja. En dat is nog hier nog helemaal, er wordt ook nog helemaal niet over gesproken. Er is nog wel een nieuwe vorm waar wel over gesproken wordt. Er bestaat ook een stichting voor en dat is het veraarden, zoals we dat noemen. En dan wordt het lichaam in een grote bak, badkuipachtige ding met stro en allerlei bloemenachtige en gelegd.
Ja.
Voor 40 dagen wordt helemaal toegedekt. En dat wiegt heel langzaam zo heen en weer. En als
dat, een soort van composteren.
Een soort van composteren is het, ja. En na 40 dagen is je lichaam en is die dat hooi en de bloemetjes, dat is dan echt aarde geworden. En die kan dan als compost gebruikt worden.
Zo snel dus heel gaat ecologisch dat. Dus.
Ja. Ja, alleen de botten blijven over. Dus daar moet, net als bij de anderen, zou je die nog moeten vermalen. Maar dat gebeurt ook bij resumeren en ook bij cremeren.
Er blijven altijd wel botten over.
En als je iemand opgraaft uit de grond, heb je ook die botten weer over. Ja. Dus wat doe je daar dan mee?
Hè? Lijm maken, hè?
Ja.
Ja. We gaan oma verlijmen.
Ik weet niet. Ja, Theo, maak er maar grapjes over.
Dus dat zou nog een nieuwe vorm zijn, waarvan die ik zelf heel geweldig vind. Waarvan ik denk, nou, dat zou als dat in 2050 één van de nieuwe vormen zou zijn, dat zou wel aardig zijn.
In Duitsland doen
ze het al.
En als we de fantasie eens laten spreken, wat zou er dan allemaal nog meer kunnen gebeuren?
Nou, ik vind het al fantastisch genoeg, eerlijk gezegd.
Elektrificeren of weet ik veel wat. Is daar vakliteratuur voor? Krijg je daar waarschijnlijk regelmatig wel
eens... Ja, maar ken ik eigenlijk geen mogelijkheden behalve dat vriezen.
Ja.
Want het lichaam dat moet toch... Ja, je kan composteren natuurlijk ook op een andere manier doen. Niet in zo'n bak, maar gewoon buiten. Daar in Amerika zijn hele grote terreinen waar daar wordt gekeken hoe dat gaat. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Daar worden lichamen neergelegd. Dat kan natuurlijk ook. Je kan ook composteren gewoon in een berg met bladeren of zo.
Ja.
Maar dat zou ook nog kunnen. Alleen dat heeft allerlei nadelen en voor wilde beesten en weet ik veel wat gebeurt. Ja. Je moet het wel op de een of andere manier beschermen, zo'n lichaam.
Ik wil eens even terug naar het, dit is eigenlijk meer het technische gedeelte, hè, zomaar, naar het spirituele gedeelte. Dus jij zal waarschijnlijk ook zien hoe de maatschappij veranderd is en hoe zich dat ook gezicht geeft in de uitvaarten.
Ja, de uitvaarten.
Godsdiensten zijn anders, misschien seculier, wat zie je allemaal?
Nou ja, ik heb over het algemeen een publiek dat redelijk goed weet wat ze zelf willen en die ook zelf vorm willen geven. Daar zitten ook ontzettend veel uitvaarten tussen met gemengde geloven en gemengde huwelijken. Tussen sommige islamitisch-christelijk, boeddhistisch-christelijk of...
Het is heel bond geheel. Het is
een heel bond gezelschap vaak. En dan wordt er gekeken en er wordt een mix gemaakt van rituelen die belangrijk zijn voor de nabestaanden eigenlijk ook. Er wordt niet meer zozeer gekeken van wat moeten we nou precies voor dat geloof doen, maar welke elementen van die geloven vinden wij belangrijk en willen wij invoegen en het zo een soort combi van maken van die rituelen.
Nou, dat komt. Het aantal mogelijkheden wordt eigenlijk steeds groter.
Het aantal mogelijkheden wordt enorm, wordt steeds groter en wordt steeds meer geaccepteerd ook. Dat mensen er niet meer raar van opkijken. Er wordt gewoon een hele persoonlijke. Wordt veel aandacht gegeven aan het leven van iemand in zo'n uitvaart, toch eigenlijk tegenwoordig.
Is het vrolijker geworden? Maar even een raar idee.
Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Omdat er ook wordt ook veel gezegd. We willen. Iemand heeft een fantastisch leven gehad. En we willen eigenlijk zijn of haar leven vieren. Dus er mag ook gewoon glas gegeven worden, gedronken worden. Gewoon fijne nazit hebben waarbij er goed gelachen kan worden.
Het
leven wordt gevierd. Ik had laatst een uitvaart, er werden clips van Bert Visser getoond. Iemand daar echt een grote fan van was.
Ja. Mijn schoonmoeder is 101 geworden. Ja. Die is een aantal weken geleden overleden. Ook een soort dienst gehad of een afscheid. Ja. En toen hebben we nog even gehad over. We hebben namelijk een mooie opname van haar stem. Ze is geïnterviewd, ook notabene door Marcel.
Voor dit programma.
Schitterend bruikbaar. Ja, ja. En toen dachten we ook nog, we hebben ook nog een fantastische foto. Ze vertelde over haar verpleegsterstijd in de oorlog. En daar hebben we ook een foto van. Laten we nou met AI haar dat verhaal zichtbaar laten vertellen. Dat het gewoon op het scherm, komt.
Die, ja.
Dus, maar dat werd dat toch afgekeurd die, als te frivol.
Maar dat zijn natuurlijk dingen die ruim voor 2050 waarschijnlijk praktijk gaan worden.
Ja, dat kan. Ja,
dat de overleden in zijn eigen toespraak houdt.
Ja, dat gebeurt nu al soms, hè. Gewoon door opnames. Dat hebben we ook gehad, hoor.
Dat heb je toch ook al gehad? Dat is boy.
En ook op film opgenomen en dan mensen toespreken.
En wat was het effect in de zaal? Want,
Die dingen die doe je over het algemeen als het bij je past. Dus als mensen zeggen van eigenlijk.
Dan zijn ze het wel gewend.
Dan zijn we wel gewend.
Ja. Zijn we wel gewend van de overleden.
Ja, dat al ons. Precies. Teleurgesteld als ze het niet had gedaan.
Ja, bij wijze van. Hè. Dus meestal krijg je, zijn het allemaal. Herkennen mensen zich erin als je het heel dicht houdt bij die persoon.
Ja.
En dat is het heel mooi.
Ik moet eigenlijk, want we ronden het een beetje af alweer. We hebben zo trouwens ook nog. Nee, laten we dat eerst eens even doen. Eerst eventjes.
Het quizje.
Het quizje.
Quizje.
Het quizje gaat over Oud-Eik en Duinen. Er zijn nog twee Haagse straatnamen met een eik. Eentje weet je er zeker, Gita?
Met een eik. De Eikstraat?
Ja, heel goed. Die is goed. Maar er is er ook nog eentje in Ypenburg. En denk er maar even over na. Komen we zo nog even.
De Eiklaan.
Nee, die is niet goed. Ik zal zo zeggen wat het wel is. Waar we het ook over hebben in 2050 is natuurlijk het klimaat wat verandert. Wij liggen aan de zee.
Hmm.
Hebben jullie daar wel eens over? Wat dat voor consequenties zou kunnen hebben? Grondwater of misschien zelfs wel een hoge zeespiegel of iets dergelijks?
Ja, als dat zo is, dan heeft iedereen er hier last van, denk ik. En dan moet misschien vertrekken en verdwijnt Den Haag. Ja, dat zou kunnen.
Dat is ook jammer.
Maar 2050 is misschien wel heel snel.
Ja, we redden het wel.
Dat redden we denk ik ook wel, ja.
Als je nou zo'n beeld hebt van 2050, ben je dan nog aan het werk, denk je? Nou, misschien wel
dat
niet.
Dat is over
25 jaar.
25 jaar. Nee, dan moet ik wel heel erg gezond zijn tegen die tijd. Kijk,
ja.
Ik ben nu 63, dus ik moet nog een paar jaar. Dus 35 ben ik 90 of zo bijna.
Ja, ja. Maar
dat
kan
is
je
wel heel oud. Maar je kan natuurlijk best wel heel lang wat uitvaarten begeleiden. Of met vooral mensen die je kent en zo. Die zeggen, dat kan allemaal wel. Want
uiteindelijk is dat toch ook wel een soort van convergeringspunt geworden van je hele leven. Van alle dingen die je hebt gedaan, komt wel hierin terug.
Komt allemaal hierin terug, ja.
Het hele leven samengevat in het brandpunt van de dood.
Wel, ja, ja. Ja, dat zeker wel, ja. Het is een prachtig vak. En je ziet ook dat heel veel... De mensen die dit gaan doen, dat zijn ook vaak mensen die net als ik rond hun 50ste iets anders gaan willen ondernemen.
Ja. En dan switchen. Met al die levenservaring...
Je hebt er ook wel... Ja, want toen ik 20 was, toen had je... Als je mij had gezegd van ja, je wordt uitvaartondernemer, had ik gezegd, nou, je bent echt hartstikke gek. Dat had ik totaal niet geloofd.
En nu is het een rage.
Maar het zijn niet heel veel, echt hele jonge mensen.
De jonge mensen zijn natuurlijk nog te ver van. Ja, die zijn die levensfase
al. Die staan midden in het leven, die zijn alleen maar aan het feest vieren, man. Maar bij wijze van.
Ik ben in ieder geval heel blij dat we eventjes met jou hebben mee kunnen wandelen over Oud-Eikenduinen. Rest ons nog wel eventjes de oplossing van het
quizje. Ik ben benieuwd.
Het heet Zomereik, want daar heb je altijd in Ypenburg. Ja. En moet ik even vertellen wat er ook gevestigd is, de Stichting Naturistenwoonwijk Ypenburg.
Oh, wat fijn.
Ik ben natuurlijk onmiddellijk met Google Maps naartoe gegaan, maar er waren allemaal bosjes omheen. Ja. Dus dat is waarschijnlijk waar je in
Stichting
de wijk...
Stichting Naturistenbegraafplaats.
In je bloot. Nou, het is geen begraafplaats, maar het is nog wel ze bewegen nog wel.
Ja.
Gita, enorm bedankt. Heel veel sterkte en plezier met betrokken uitvaart, want dat is eigenlijk van allebei natuurlijk.
Ja. Zeker.
En heel fijn dat je dit doet. En ook dank dat je je licht hebt willen laten werpen op de dood, zal ik maar zeggen. De dood in het leven en ook hoe dat in de toekomst is. Theo, bedankt ook.
Graag gedaan.
Ja. Stichting De Luizende Pels, ook enorm bedankt. En Oud-Eikenduinen zetten wij bij in het Pantheon van schitterende Haagse straten. Waar onder andere ook toe behoren.
Groothertog in de laan, Paul Krugerplein,
de boulevard, de Leijweg,
papa verhoogd voor had,
waar de kazerne staat dichtbij legt,
Pomonaplein en Schuddegeest,
de poten alle twee,
Oranjeplein, Doublehetstraat,
Schietstraat, wijs je maar mee,
wel 1000 Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reis die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Sta mijn eigen te verrijken, wat is er mooier dan daar? Wat is er mooier?